Nog een enkele afkondiging, gemeente. Na de avonddienst van 16 november nodigt ProChristo iedereen uit tot het bijwonen van een themabijeenkomst. Samen geloven, samen doen. In het PRIEL-contact van komende week kunt u daar het nodige over lezen. De collecten, de eerste is bestemd voor de kerk, de tweede is ook voor de kerk. En de derde die is voor het bouwfonds. En de schriftlezing vanavond die vindt u in Genesis, hoofdstuk 47. En daarvan de versen 1 tot en met 12. Dus Genesis 47, 1 tot en met 12. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons samenzijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen samen gaan zingen uit Psalm 63 en daarvan de verzen 2 en 3. Ik noem u Psalm 63 en daarvan de verzen 2 en 3. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. En dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. In gemeenschap, gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen willen wij nu belijdenis doen van ons geloof. En daarop zingen het vijfde vers uit Psalm 145. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Vijfde uit 145. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Willen we gemeente nu samen lezen uit het boek Genesis, het 47ste hoofdstuk en daarvan de eerste 12 versen. Toen kwam Jozef en boodschapte Farao en zeide: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat ze hebben zijn gekomen uit het land Kanaan. En zie, zij zijn in het land Goshen. En hij nam een deel zijn broederen, te weten 5 mannen, en hij stelde hen voor Farao's aangezicht. Toen zei de Farao tot zijn broederen: wat is uw hantering? En zij zeiden tot Farao: uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voorts zeiden zij tot Farao: wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen. Want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Kanaan. En nu laat toch uw knechten in het land Goshen wonen. Toen sprak Farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Egypteland is voor uw aangezicht. Doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. Laat hen in het land Goshen wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zeide tot Jacob: hoevele zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zeide tot Farao: de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broederen woningen en gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Rameses, gelijk als Farao geboden had. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijns vaders met brood, tot de mond der kinderkens toe. De tekstgemeente die vindt u in dit gedeelte, de versen 7 tot en met 10. Ik wil ze graag nog een keertje lezen. En Jozef bracht zijn vader Jacob mede en stelde hem voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. En Farao zeide tot Jacob: hoevele zijn de dagen der jaren uw levens? En Jacob zeide tot Farao: de dagen der jaren mijner vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen in de dagen hunner vreemdelingschappen. En Jacob zegende Farao en ging uit van Farao's aangezicht. Willen we samen, gemeente, de Heere danken en bidden. Liefdevolle Heere in de hemel, opnieuw mogen wij tot u komen. Wij, Heere, die hetzelfde nodig hebben als we ook vanmorgen behoefden. Wij kunnen niet zonder uw kracht en zonder de leiding van uw Heilige Geest. Wij willen u daar heel eerbiedig om vragen, Heere, ons datgene te geven wat we behoeven bij het spreken en bij het luisteren. Wij willen u vragen om concentratie op uw woord, op uw getuigenis. We hebben met elkaar een gedeelte gelezen, en met name een gedeelte waarin Jacob centraal komt te staan ten opzichte van Farao. En Heere, het getuigenis wat hij daar geeft, dat mag voor vanmiddag en vanavond onze tekst zijn. Wij willen u vragen: wilt u ons helpen bij de uitleg daarvan, bij het opnemen van uw woord, van uw heilige woorden, Heere? Want u wilt ons telkens weer onderwijzen. U wilt ons telkens weer de weg wijzen die we te gaan hebben. En we belijden dat we dat nodig hebben, dat we telkens opnieuw onderwezen worden, opgescherpt worden, getrokken worden naar u toe, Heere. Dat we telkens opnieuw zullen verstaan dat het leven in onszelf, dat niet voldoende is, maar dat het moet gaan om het leven dat u geeft en verworven is door de Heere Jezus Christus. Heere, dat we dat verlangen mogen kennen, dat te bezitten, dat verlangen mogen kennen om daarin te mogen groeien, om te mogen opwassen, zoals de Bijbel dat zegt in de genade en in de kennis van u, o Heer Jezus Christus. Heere, u weet hoe we vanmiddag hier naartoe gekomen zijn, wat er zo leeft in ons aller hart. Ons leven is voor u als een open boek. We kunnen voor u niets verborgen houden. En het is al genade, Heere, als we dat ook niet willen. Als we voor u willen zijn, zoals we zijn, dat we voor u niets te verbergen hebben, maar dat u ons mag zien in al ons leven. Wij bidden voor al degenen, heren, die ook vanmiddag uw woord weer mogen brengen of vanavond. Wilt u hen allen helpen? U weet wat zij nodig hebben, heren, aan kracht van u. Wij bidden voor onze kerk. Wij bidden voor onze universiteit in Apeldoorn. En we gedenken aan onze hoogleraren en docenten en de studenten, heren, die daar mogen werken. Die daar met het onderzoek mogen bezig zijn met uw woord en zich hopen voor te bereiden op de dienst in uw kerken. Heren in de hemel, doe hen ervaren uw zegen. Want aan uw zegen, o Heren, daaraan is alles gelegen. Wij merken dat heel de Bijbel door. En u zegt het ook zelf, telkens weer. Wij bidden voor uw kerk, Heren, op deze grote aarde. Wij vragen om de doorwerking van uw woord, want het mag overal gebracht worden. Overal mag heen gewezen worden naar u, mag uw naam hoog gehouden worden, die toch een sterke toren is en een vaste rots om op te bouwen. Trouwe heren, wij vragen uw zegen voor het werk van de zending, voor het werk van de evangelisatie. Wilt u hen allen helpen, waar u ook mensen geplaatst hebt, om van u te getuigen, heren. En laten zij het mogen ervaren dat hun dienst, dat hun opdracht door u gedragen en gezegend wordt. Heren in de hemel, wij vragen uw zegen voor ons volk, voor onze overheid. We denken aan ons kabinet, heren, aan ons koninklijk huis. En wij vragen van u om wijsheid, heel veel wijsheid in die intens moeilijke vragen die elke dag weer gesteld worden. En wij bidden bovenal, o God, doe hen leven bij uw woord, bij uw getuigenis. Want u zegt toch zelf, die wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeren. Trouwe God, zie dan zo in gunst op ons alle ter neer. Wereldwijd, heren, laat daar uw oog over gaan. Uw oog waarvan we zingen, vriendelijk ogen en milde handen zijn bij u van eeuwigheid. Wij vragen het om Jezus wil alleen. Amen. Willen wij samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 119 en daarvan de verzen 10 en 27. Psalm 119 en daarvan de verzen 10 en 27. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. En ook het 27ste vers. Dat ik moet zien hoe snoodaards uw wet verlaten heeft beroering mij bevangen. Psalm 73, vers 13, gemeente, willen we dat straks na het amen op de preek zingen. Psalm 73, vers 13. Hier heb ik nevens u omhoog. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch luften? Jacob, gemeente, die wordt aan Farao voorgesteld. Dat is het thema van het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. En we willen erop letten hoe Farao aan Jacob vraagt om zijn levensverhaal eens te vertellen. We zien vervolgens, gemeente, dat hij het doel van zijn levensreis, dat hij dat verwoordt en daarin tegelijk God groot maakt. En als laatste zien we hoe hij de farao zegent. Dus Jacob, die wordt aan farao voorgesteld. De farao die vraagt hem zijn levensverhaal eens te vertellen. We zien dat hij het doel van zijn levensreis, dat hij dat doorgeeft aan de farao en daarin God groot maakt. En voordat hij weggaat, zegent hij farao. Het is een ontmoeting tussen twee mensen. Aan de ene kant een geweldige machthebber, de farao van Egypte. En aan de andere kant Jacob, een herdersvorst. Je kunt ze in zekere zin bijna niet met elkaar vergelijken natuurlijk. Farao, een machtig mens, een wereldheerser. Een groot wereldheerser ook. Met veel pracht en praal, met veel rijkdom. En aan de andere kant, Jacob. Nou, kun je van Jacob niet zeggen dat hij arm is. Hij is een groot herdersvorst geworden onder de zegen van de Heere, zoals hij dat ook zelf beleidt, nietwaar. Maar toch heel, heel, heel anders. Hij is gedwongen om Kanaan te verlaten vanwege de honger die daar heerst. En ondanks dat hij een groot mens is, een herdersvorst, kun je toch zeggen dat hij op dit moment afhankelijk is van de farao, gezien de hongersnood die er is in Kanaan. Gezien het feit is dat hij met al de zijnen, met heel zijn familie, is afgetrokken naar Egypte. Hij moet het van farao in zekere zin dus hebben. Van ons uit gezien, dan zeg je, ja, het is wel een groot verschil. Aan de ene kant die machtige farao, met als onderkoning Jozef. En aan de andere kant vader Jacob met zijn kinderen, kleinkinderen, met hele familie. Vrouwen, dieren, alles is meegekomen naar Egypte. Maar dan moeten we oppassen natuurlijk dat we ons niet blind staren op farao. Want als je aan farao zou vragen, vertelt u ook eens wat van uw leven, vertel eens wat, dan heeft deze mens, ja, natuurlijk ook best het een en ander te vertellen vanuit zijn achtergrond, vanuit de familie enzovoorts. Maar hij zal met een heel ander verhaal komen dan Jacob. Want deze herdersvorst heeft wel een heel ander verhaal. En zijn leven is ook totaal anders dan het leven van die machtige farao. En de keuze, als wij zouden mogen kiezen, gemeente, naar wie we zouden vallen, om het zo maar eens te zeggen, is, denk ik, hoop ik, niet zo moeilijk. Want Jacob, die heeft God leren kennen. Jacob, die heeft de Heere lief, met heel zijn hart. Ondanks al zijn zonden, ondanks al zijn gebreken, die de Bijbel ons ook heel eerlijk verhaalt. Jacob, gemeente, is drager van een geweldige belofte. En dan denk ik aan die geschiedenis die ons verhaald wordt in Genesis 28, waar Jacob op de vlucht is voor Esau en waar die dan naar Padanaran gaat, naar Laban. In die nacht droomt hij en ziet hij dat er een ladder van boven naar beneden is en hoort hij God de Heere zeggen, Jacob, ik ben met u, ik zal u behoeden. En ik zal u niet verlaten. Ik zal met u meegaan. Dat is een geweldige belofte. Als je daarmee door het leven mag. Daar had de farao totaal geen verstand van. Geen geestelijk verstand van. Daar wist die man helemaal niks. helemaal niks van. Jacob, die heeft geworsteld bij de Jabok. Het is een prielmens. En heeft de naam van de Heere meegekregen, vorst Gods. Die heeft hij van God zelf meegekregen. Hij heeft gevochten en overwonnen. Heeft zich vorstelijk gedragen, zegt de Heere. Nou, dat zijn toch al hele geweldige dingen als je die zo naar boven laat komen. En je zou er nog bij kunnen zeggen dat aan hem de zaligheid toegezegd is in de Heere Jezus Christus. En je zou er nog bij kunnen zeggen dat hij, gemeente, dat hij een erfgenaam is van de hemel. Nou, dan is het toch echt niet zo moeilijk om tussen die twee mensen, hoop ik, te kiezen waar je dan op aantrekt. Want we merken van Jacob dat hij een drager is van zulke geweldige grote beloften. Dat hij zulke geweldige dingen van God heeft toegezegd gekregen die zeker bewaarheid zullen worden. Waar Farao nog nooit van gehoord heeft. En nu staan ze tegenover elkaar. Jozef die heeft zijn vader aan Farao voorgesteld. Dat is mooi. Dat hij zijn vader niet vergeten heeft. Och, dat kan eigenlijk ook niet. Want als je de Bijbel leest, dan lees je dat hij heel veel van zijn vader heeft gehouden. Kijk, het gebeurt wel eens dat mensen voorbij gaan aan hun familie als ze een bepaalde status verworven hebben. Maar deze onderkoning van Egypte, deze Farao, of deze Jozef, die wil graag zijn vader aan Farao voorstellen. Hij was zo aan hem verbonden. Hij vroeg aan zijn broers, leeft mijn vader nog? Toen hij ze herkende en toen ze bij hem kwamen om koren te kopen, om in leven te kunnen blijven met al de hunnen. Er is best heel wat aan vooraf gegaan, denk ik dan, voordat ze tegenover elkaar zijn komen te staan. Voordat Jozef zijn vader aan Farao kon voorstellen. Allereerst de reis van de broers naar Egypte om daar koren te kopen. Jozef die hen ontdekte, herkende als zijn broers, die hen op de proef stelde. Jozef die zei, als je nou weer terugkomt, dan moet je Benjamin meebrengen. En dan de geweldige worsteling die Jacob innerlijk te verwerken kreeg. Benjamin, Jozef ben ik kwijt en nou Benjamin ook nog. En dan zijn geweldige klacht, dan kun je mijn grauwe haren ten graven doen nederdalen als ik hem ook moet missen. Het ging allemaal niet zo vanzelf. Maar toch, uiteindelijk, en ik laat de geschiedenis verder rusten, uiteindelijk komen die zonen dan weer terug en zeggen ze, vader, nou kunnen we alleen maar terug als Benjamin meegaat. En dat gebeurt dan, en als ze dan mogen zeggen dat Jozef leeft, dan leeft hij geweldig op. Leeft mijn zoon Jozef nog? Dan zal ik hem zien eer ik sterven. En dan voel je die geweldige band die er is tussen die twee. En dat heeft natuurlijk ook met heel de familieomstandigheden heeft dat te maken. Leeft hij nog? Dan ga ik mee. En gemeente, in het begin van dit hoofdstuk, dan krijgt hij van de Heer, hij krijgt van de Heer ook expliciet, krijgt hij toestemming. In hoofdstuk 42, vers 3, daar lees ik dat de Heere zegt, ik ben die God, uw vaders God. Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want ik zal u al daar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte en ik zal u doen weder optrekken, mede optrekkende. En Jozef zal zijn hand op uw ogen leggen. Dat zal niet makkelijk gegaan zijn. Gemeente, als je van God toestemming krijgt, juist ook in datgene wat je zelf zo heel graag wil. En de Heere die dan zegt, Jacob ga, je mag gaan. Je zult Jozef zien en Jozef zal zijn handen op je ogen leggen als het einde daar gekomen is. Wel nu, dan gaat hij. Farao, hier is mijn vader. En Farao die proeft wel dat er een geweldige band tussen die twee is. En Farao die ziet daar een oude man tegenover zich natuurlijk. Een oude man aan wie de jaren aan te zien zijn. Maar als ik zo het geheel lees, dan gaat daar toch wel een geweldige waardigheid van Jacob uit. Jacob, niet waar, die heel veel meegemaakt heeft en die dingen ook in de loop der tijd, of in de loop van dat proces met de Heere heeft leren verwerken. Er staat een heldere oude man voor hem en Farao komt onder de indruk van. Ik kan het niet anders lezen dan als ik zo deze woorden op me af laat komen. En was dat het eerste wat er dan gebeurt, gemeente? Dan zegent Jacob, dan zegent hij Farao. Ik kom er straks nog wel even op terug. Maar het is toch opmerkzaam dat deze herdersvorst, die totaal van Farao afhankelijk is in dit verband, dat hij hem zegent. Dat de goede God zijn zegen hem niet zal onthouden. En dat de goede God, zijn God, hem zijn vrede zal geven. Jacob die noemt daar de naam van zijn God. En zegent ook in naam van zijn God. Tegelijkertijd, dus direct al aan het begin, komt hij uit voor die Heere die in zijn leven zo'n geweldige, belangrijke plaats inneemt. Dan, gemeente, dan krijgen we de vraagstelling waarmee Farao probeert een gesprek aan te knopen. Het gebeurt zo heel eenvoudig. Hè. Jozef die zet Jacob dus voor Farao, stelt hem voor Farao. En dan zegt Farao tegen Jacob: hoeveel zijn de dagen van de jaren uw levens? Wij zeggen dan een beetje langdradig. Hij had ook gewoon kunnen vragen: hoe oud ben je? Maar nee, een beetje een volle zin nogal. Hoeveel zijn ze? Vertel het eens. En hij bedoelt eigenlijk te zeggen: vertel je levensverhaal eens. Vertel eens. Het is een aanleiding die Jacob zo ver moet brengen dat hij zijn levensverhaal moet vertellen. Daar is de farao, daar is hij best nieuwsgierig naar. En dan, als je dan hoort hoe Jacob daarop ingaat, hij zegt dan: de dagen der jaren, mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. En hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijner vaderen in de dagen hunne vreemdelingschappen. 130 jaar is hij, beetje breedvoerig. Ze zijn weinig en ze zijn kwaad geweest, dat zegt hij er ook van. Hij zegt ook: en ze hebben niet bereikt de jaren van mijn voorvaderen. En tegelijkertijd, en daar ligt een accent op, dat kom ik nog wel zo wat uit elkaar halen, de jaren mijn vreemdelingschappen. Hij noemt zich een vreemdeling. En dat heeft, laat ik dat direct mogen zeggen, dat heeft een andere inhoud dan wat die vijf broers zeggen. Want die vijf broers, die worden ook aan Farao voorgesteld. En die vijf broers die zeggen dat ze in Egypte zijn gekomen als vreemdelingen. Nou, dat is heel logisch. Het zijn Israëlieten. Ze zijn in Egypteland gekomen. Ze vertellen ook waarom. Jozef heeft ze al verteld dat de farao en dat de Egyptenaren een gruwel hebben aan herders, aan schaapherders. Vandaar dat hij zegt: jullie moeten maar proberen in Goshen terecht te komen. Dan zit je een beetje aan de buitenkant en daar heb je goed land. En dat wordt dan later allemaal herhaald. Hè. Er heeft al een beetje ruggespraak plaatsgevonden voordat ze bij Farao waren. Hoe oud bent u eigenlijk? 130 jaar, zegt Jacob. Maar hij doet dat een beetje omslachtig. En toch, als je die zin zo leest, is dat wel mooi. En gemeente, zoiets kan bij je blijven haken. Want dat geldt natuurlijk niet alleen Jacob. Ik zou die vraag ook best eens aan u willen stellen. Hoe oud bent u eigenlijk? En ik heb die vraag ook aan mij gesteld. Hoe oud ben je eigenlijk? Want we worden allemaal, niet waar, we worden, als we hier op aarde een poosje mogen blijven, we worden allemaal ouder, maar we hebben ook allemaal nu al een bepaalde leeftijd. Sommige mensen die willen dat niet weten, die schrikken een beetje als je die vraag stelt. Hè? En sommige mensen die willen zich ook voordeliger voordoen als dat ze in wezen zijn. U weet het allemaal wel. Wij kunnen een hoop doen om onze grijze haren weg te poetsen en wat jonger te lijken dan we zijn. Wij hebben daar een hele cultus in ontwikkeld. Maar het neemt niet weg dat de jaren, die blijven natuurlijk wel bestaan. Hoe oud bent u? Hoe oud bent ik? En zegt u misschien: ja, waarom? Waarom die vraag? Waarom nou die vraag naar mij toegespeeld? Die vraag die wordt toch naar Jacob toegespeeld? En waarom krijg ik die nou ook vanavond? En waarom moet ik daarover over nadenken? Nou, gemeente, als je die jaren nou eens even vasthoudt, Daar zou ik willen zeggen, hoeveel jaren heeft God al voor u gezorgd? En jongelui, hoeveel jaren heeft God al voor jullie gezorgd? Hoe oud ben je? Tel het eens op. 7 jaar, 20 jaar, 50 jaar, 70 jaar. Als je bijna 70 jaar bent, ik heb dat toch eens uitgerekend. Als je bijna 70 jaar bent, dan ben je al dik 25.000 dagen op deze aarde. Dik. En als je helemaal 70 bent, dik 25.500. 25.550. Dat is me nogal niet wat. 25.500 dagen en nachten. En al die jaren heeft God voor je willen zorgen. Al die jaren heeft hij kracht willen geven. Al die jaren was daar zijn sparende hand om u heen. Zijn hulp in tijden van benauwdheid. Was daar reden tot vreugde bij zijn gaven. En vult u het verder maar in. Dat mag je toch, ja, dat mag je toch best eens even stilmaken. En dat mag toch best de vraag eens even op laten komen. Wat heb ik in al die jaren, in al die dagen voor tijd genomen om bezig te zijn met mijn God? Wat heb ik mijn God daarvoor teruggegeven? God die zo lang voor mij heeft gezorgd, heb ik misschien ook tijd verloren laten gaan? Ja, zult u zeggen, ja, dat is nogal vanzelfsprekend. Dat is nogal vanzelfsprekend. Als je met zulke getallen gaat werken, dan laat je tijd verloren gaan. 25.000 dagen. Hoeveel heeft God ervan gekregen? Hoeveel heeft God van mijn leven gekregen? Als je 10 jaar bent, jongens, reken eens uit 10 keer 365. Hoeveel heeft God ervan gekregen? Hoeveel was nou helemaal alleen maar voor jezelf? De Heere die je zoveel dagen, zoveel uren, dat zullen we maar niet uitrekenen, maar zoveel uren gegeven heeft. En waarvan de Heere zegt, dien mij, vergeet mij niet. En wij zijn zo dikwijls, zo vaak, alleen maar bezig met ons zelf. Dat we geen tijd hadden, omdat we zo druk waren. Hoe oud ben je eigenlijk? Ik zeg wel eens tegen mijn catechisanten, althans zij tegen mijn catechisanten. Jongens, denk erom dat de Heere die bekeert de meeste mensen in hun jonge jaren. Je moet er maar eens op letten als jongelui 20, 25 jaar worden. Dat wordt een groot wonder als ze nog belijdenis doen. Dat heb ik dikwijls meegemaakt. Maar zo rond de 18e en de 25e, zeg maar in die fase, daar doen de meeste jonge mensen belijdenis. Maar in die jonge jaren, daar bekeert de Heere ook de meeste jonge mensen. Daar wint hij de meeste voor zich in om aan hem hun hart te wijden. Dat kun je heel, heel helder, kun je dat zien. En ik bedoel maar te zeggen, laat de jaren niet onopgemerkt voorbij gaan. In die zin dat je weet, hoe ouder dat de mens wordt, hoe moeilijker het ook wordt om de naam van God te belijden. En als je ouder wordt, behoorlijk wat ouder wordt, gemeente, dan valt de schaduw van de dood, die valt over je heen. Dat is echt niet te keren. Je ziet het. En je ervaart het en je merkt het. Het leven is wat dat betreft begrensd. 130, 140, 150 jaar werden de mensen toen en nog ouder. Maar niemand die blijft. Niemand. Jaren die vliegen daarheen. En de Heere zegt ook in zijn woord, bereid je erop voor. Hè? Bereid je erop voor op die grote oogst waar we het vanmorgen over gehad hebben. Want die oogst die komt en dan zal de Heere zelf scheiding maken tussen hen die hem toebehoren en die hem niet toebehoren. En Johannes de Doper, die heb ik vanmorgen ook nog even genoemd, toen die begon te preken over het koninkrijk der hemelen. Die zei zelfs, bekeert u. En die zei van die bijl die aan de wortel ligt, maar die zei ook dat het kaf met onuitblusselijk vuur verbrand zal worden. Die was heel ernstig. En de Heer Jezus, die was ook heel ernstig. Want een mens leeft maar 1 keer en dan komt hij voor God te staan. En dan valt de beslissing. De beslissing, gemeente, van die oven met vuur niet waar, of ingaan in Gods koninkrijk en mogen lichten als de zon. Vandaar dat die voorbereidingstijd zo gebruikt moet worden. Jacob die zegt, ik ben 130 jaar geworden. Het is best een heel breed antwoord. Hij zegt, en de jaren die waren weinig. De jaren die waren ook niet makkelijk. Hè. Weinig en kwaad zijn de jaren van mijn leven geweest. De jaren mijner vreemdelingschappen. 130 jaar en een vreemdeling. De jaren mijner vreemdelingschappen. Jacob die zegt, ik ben hier op aarde, ben ik nooit thuis geweest. Ik ben altijd een vreemdeling geweest. En dan denk ik bij mezelf, Jacob, maar zo'n vreemde ben je echt niet. Want als ik de psalmen lees, David, ik ben een vreemdeling bij u. Als ik Paulus lees, Paulus heeft het ook over het een vreemdeling zijn hier op aarde. En het burgerschap in de hemel hebben. En als ik bij Mozes kijk, gemeente, dan kom ik diezelfde intentie kom ik tegen. En als ik het alleen doortrek naar het Nieuwe Testament. De Heer Jezus was een vreemdeling op deze aarde. En de Heer Jezus heeft gezegd, de vossen hebben holen. En de vogelen, die hebben zelfs nesten waar ze in kunnen huizen. Maar de Zoon des Mensen heeft niets waar hij het hoofd op neer kan leggen. Hij was een vreemdeling op aarde. En tijdens dat vreemdeling zijn op aarde heeft hij zijn werk gedaan om plaats te bereiden in het koninkrijk van God. Om plaats te bereiden in de hemel voor de vervulling van het uitzien van Jacob en allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Een vreemdeling. Ja, daar weet Farao niks van af. Van dat vreemdelingschap, daar weet Farao niks van af. Die voelt zich daar geweldig thuis in Egypte. En die voelt zich daar geweldig thuis op die troon. En daar is een machthebber tot en met. Wat weet hij van het vreemdeling zijn af. Waar Psalm 119 van zingt. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Ik ben een pelgrim, heren. Nergens thuis. Nergens. Het vaderland, dat is hierboven. Ik ben op doorreis. Op doorreis naar huis. Farao. Dat mag u weten en dat moet u ook weten. Het hart van Jacob ligt niet in deze wereld, maar ligt boven. Het is een zwerver, maar zwervers die komen thuis. Die komen thuis, gemeente. Jacob is een vreemdeling. Hij zegt, en de jaren zijn ook niet veel geweest. Dan zeggen we, nou, als je 130 jaar wordt. Maar zijn vader Isaac, die werd 180 jaar. Hè? Daar was hij. Hij was aan het vergelijken. En Abraham, 175 jaar. En ga je terug, nog verder terug naar Tera, die was 205 jaar. En Jacob die gaat ervan uit dat hij niet zo oud zal worden. Het is heel helder. Hij krijgt er nog 17 jaar bij. Hij mag nog 17 jaar in Goshen wonen. En nog 17 jaar mag hij genieten van Jozef en van zijn kinderen, van heel zijn familie. Maar hij verwacht het eigenlijk niet. En ze waren kwaad. Hij zegt, ze waren niet gemakkelijk. En dan zeggen we, inderdaad Jacob, we kennen je geschiedenis. Ze waren niet makkelijk, gemeente. Als je naar hem kijkt, hij zegt het heel eerlijk. Niet makkelijk, kwaad. Hij moest vluchten voor Esau. Had hij zelf ook een flink portie aan de schuld aan, hoor. Dat is heel helder. Want hij liep ook de Heere voor de voeten, gemeente. En dan komt hij bij Laban. En dan komt hij in Paddan Aram. En dan wordt hij uitgebuit. Want hij wordt behoorlijk uitgebuit. Door Laban. Hij moet daar stevig werken. 7 jaren voor Rachel. En dan krijgt hij Lea. En dan komen er nog eens een keer 7 jaren bij. Hij heeft het geweten, gemeente. Kreupel is hij bij de Jabok weggekomen. Maar wel een vorst gods. Wel veel meegemaakt. Dat hem geestelijk gerijpt heeft. Maar even later dan sterft Rachel, waar hij zo heel veel van gehouden heeft. Jozef, die wordt van hem weggenomen. En de broers die zeggen onderling, laten we maar verkopen. Maar richting vader zeggen ze, herkent u deze rok? Hij moest het allemaal meemaken, gemeente. En Benjamin, die moest die afstaan en die moest naar Egypte. Hij moest dat allemaal meemaken. Hij moest meemaken hoe zijn kinderen bij Sichem de keren gingen, Ruben en Simeon, om de wille van Dina, zijn beide zonen die daar Sichem uitmoorden. Ik heb er eens gedacht, hoe heeft die man dat volgehouden? Heb je dat nooit gedacht? ik heb er wel eens gedacht. Hoe kun je dat nou psychisch en fysiek, hoe kun je dat nou allemaal volhouden als je als vader zoveel meemaakt? Ik heb ook eens een keer het leven van David op een rijtje gezet, wat David allemaal meegemaakt heeft. En toen dacht ik, David, hoe heb je dat allemaal vol kunnen houden? Ik heb het antwoord ook wel gevonden, want er staat in de Bijbel in een andere context, er staat dan, en David die sterkte zich in de Heere zijn God. En dan kun je het alleen maar volhouden, als je je mag sterken in de Heere zijn God. Ja, en dat is ook het geheim. Dat is ook het grote geheim van Jacob geweest. Dat hij de weg naar boven altijd weer vond. Ik ben eens een keer bij een dokter geweest, jaren geleden gemeente, en daar hapert het een en ander. En toen keek die man, die keek me zo vriendelijk aan. En ik had die dokter, ik zag hem pas voor de eerste keer. En toen zegt hij tegen me, hij zegt, mag ik u een advies geven? Ik zeg, nou wel twee. Hij zegt, je moet de lijn naar boven, die moet je maar open houden. Dat heb ik nooit vergeten. Laat zo'n antwoord hij van een dokter nooit verwachten. Je moet de lijn naar boven maar goed open houden. En ik ben zo beschaamd weggegaan. Want dat is natuurlijk de allerbeste weg. Jacob had het moeilijk. En hij zegt op een gegeven moment ook, al deze dingen zijn tegen mij. Jacob was daar ook wel eventjes het spoor kwijt. Maar nu staat hij daar dan voor die farao. En hij zegt, ik ben een vreemdeling hier beneden. Ik ben hier nooit thuis. Want mijn vaderland is boven. En daarmee geeft hij een geloofsgetuigenis af. Dat het hier beneden niet is. Gemeente, maar dan moet ik toch nog wat zeggen. Een mens wordt door moeite en tegenslagen geen vreemdeling op aarde, hoor. Dat zou je nou kunnen denken. Als je zo'n geschiedenis van Jacob leest en je hoort hem dat zeggen tegen de farao, dan moeten wij wel tegen elkaar zeggen dat je geen vreemdeling wordt op aarde door allerlei verdriet en door allerlei moeite en door allerlei teleurstelling, door pijn, eenzaamheid. Een mens wordt alleen maar vreemdeling door genade. Laten we dat goed vasthouden, gemeente. Alleen maar door genade. Als God je de ogen opent voor die andere wereld. Anders dan word je geen vreemdeling. En daar kan de Heere wel dingen bij gebruiken om je losser te maken van deze aarde. Maar het is genade alleen. Nogmaals, die tegenspoed, die kan er wel toe bijdragen. En dat merk je ook in het leven van Jacob. Het heeft Jacob losser gemaakt. En dat merk je ook om je heen. Dat zullen de ambtsdragers, die zullen mij dat ook toestemmen. Een leven vol tegenspoed en verdriet en zorg. Dat kan er mee helpen dat je losser gemaakt wordt van de dingen van deze aarde. Dat je naar de andere kant veel meer leert kijken. Dat je de woorden van de Heer Jezus, dat je die toch meer gaat verstaan. Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al dat andere, daar moet je maar niet zo zorg over maken. Al dat andere, dat komt wel in orde. Maar dan moet je leren, dat is een proces. Want Jacob heeft dat ook niet in één dag geleerd. Want als je hem ziet, als hij wegvlucht voor Esau, en als hij daar komt bij Laban, gemeente, dan kom je een Jacob tegen waar je toch ook wel een beetje verrast naar kijkt. Maar dan met een andere verrassing. Want daar probeert hij ook zoveel mogelijk schapen te krijgen. En daar probeert hij ook een grote boer te worden. En daar heeft hij ook verschillende methoden voor om dat te bereiken, nietwaar. En Jacob wil ook graag een grote kudde hebben en een hoog loon. En wil ook graag trouwen. En wil ook graag kinderen krijgen. En wil ook de vrouw krijgen waar die van houdt. Daar zet hij zich ook voor in. Jacob zocht die dingen. Nu zult u mij niet horen zeggen dat je daar niet voor vechten mag. Natuurlijk mag je daar je best voor doen. En natuurlijk mag je daarvoor inzetten. En natuurlijk mag je talenten gebruiken die God je gegeven heeft. Maar je ziet Jacob, zie je daar bezig. En dan zeg je ook wel eens, Jacob, dat is toch niet allemaal in orde. Maar dat hij zijn best deed, daar is niks verkeerds van te zeggen. Maar God, gemeente, die heeft veranderingen in zijn leven aangebracht. God neemt dingen weg om zijn leven te veranderen. God neemt Rachel weg. God neemt Jozef weg. God brengt Jacob aan de grond om hem zijn God des te inniger te leren vinden. Zo heeft hij dat allemaal moeten leren. En zo heeft Jacob zich gewonnen gegeven. En zo zegt hij tegen de farao: het is mij goed verdrukt te zijn geweest. Farao, ik ben al 30 jaar en ik ben niet zo oud als mijn vaders. En ik zal ook niet zo oud worden, maar het is mij toch goed verdrukt te zijn geweest. Want het heeft mij heel veel gegeven. Ik ben een pelgrim. Zijn wij het ook een beetje, gemeente? Zijn we ook een beetje een pelgrim? Een beetje een pelgrim op deze aarde. Op doorreis. Of zegt u nou, hoe weet je dat nou eigenlijk, hè? Hoe weet je nou of je een pelgrim bent? Heeft dat niet alles te maken met het feit hoe wij de dingen van deze aarde taxeren? En hoe wij de dingen taxeren, daar heeft het toch allemaal mee te maken, dunkt mij. Waar gaat het om in ons leven? Welke plaats hebben die dingen? Is het werk? Is het ons gezin? Is het onze gezondheid? Is het winkelen wat we graag doen, het op vakantie gaan, verjaardag vieren, vul het allemaal maar in, gemeente. Draait daar ons hele leven nou om? Of kun je zeggen nee? Nee, er zijn belangrijke zaken in mijn leven gekomen. Belangrijke zaken. Vreemdeling bij God, dat is. De dingen op de juiste waarde leren zien, het leven taxeren. Dominee Velema, die schrijft in een van zijn boekjes, ik meen dat in Psalm 36 is: uw goedertierenheid is beter dan het leven. En dan heeft hij het over de taxatie van het leven. Uw goedertierenheid gaat daar ver boven uit. Heel ver. De plaats die de Heer in ons leven inneemt, de plaatsgemeente van het werk dat hij in Christus gedaan heeft, de plaats die hij inneemt in ons leven, betreffende zijn heilshandelen. Oh, wat is dat toch een belangrijke plaats. Want de schrift zegt ook: waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Ik ben, o God, een vreemdeling hier beneden. Ik doe mijn best wel en ik weet, ik moet wel door deze aarde. Maar uiteindelijk gaat mijn leven om u. En draait het om u, want het is kort, heel kort allemaal. Daarom, Heere, u bent mijn deel en zal ik op u hopen. Gemeente, ze gaan weer uit elkaar. Jacob die staat tegenover de farao en heeft toch wel het een en ander verteld in die korte zin. Hè? 130 jaar, weinig. En ze waren niet makkelijk. En ik ben een vreemdeling op deze aarde. Hij heeft toch best een heleboel verteld aan die farao. En dan gaat hij. En daar staat er. En hij zegent farao opnieuw voor de tweede keer. Mijn God behoede u. En mijn God zegene u. Daar staat daar die herdersvorst tegenover die machtige heidense man. Die zoveel te vertellen heeft. Die het misschien voor het eerst hoort. Alhoewel, ik denk het haast niet. Want Jozef zal ook best het een en ander gezegd hebben. Lijkt mij. Maar hij zegt. Ja, zeker. Jozef heeft ook gezegd. Zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God. Hè? Al voordien. Hij zegt. Mijn God. Zij met je. Mijn goede God. Zegen u. En hij geven u vrede. Gemeente, en dan staat er een woord, dat moet ik toch eens even lezen met u samen. Daar staat er een woord in Hebreeën 7. En daarmee heb je tegelijkertijd een heel groot gedeelte van deze geschiedenis te pakken. In Hebreeën 7, vers 7, daar staan deze woorden. Niet of nu zonder enig tegenspreken. Hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. Dus met andere woorden, heel helder komt hier aan het licht dat Jacob meerder is dan farao. Want de meerdere die zegent de mindere. Zonder tegenspreken. Het staat er heel, heel, heel duidelijk. Hè? De mindere wordt gezegend door de meerdere. En Jacob is de meerdere. Mijn God is hij met u. En mijn God geven u vrede. Heerlijk moment. Heerlijk moment als daar die twee staan. En die oude man zijn handen op het hoofd van Farao legt. Hij is duidelijk de meerdere. Dat is heel de schrift door, gemeente. Want als de Heer zijn goedheid bewijst, dan komt genade altijd van boven naar beneden. Als de Heer goedgunstig is, dan bewijst hij zijn gunst, goedgunstigheid altijd van boven naar beneden. Het komt altijd van de meerdere naar de mindere. Het wil zeggen dat de Heer altijd neerbuigt, van boven naar beneden neerbuigt, om zijn goedheid te kunnen geven, om zijn goedheid te schenken. Hij slaat als schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen en die opzien tot hem. De Heere zegene u. En zo mag hij bijna aan het eind van zijn leven, mag hij voor de Farao, mag hij laten horen wie God is. En mag hij zegen verspreiden, zegen van zijn God. En wij moeten maar veel vragen of wij dat ook mogen doen. Zegen mogen verspreiden. En dat er zegen mogen zijn. En het andere mogen voorhouden. Mijn God, zegen u. En mijn God, hij behoede u. Want alleen door die God die de weg ten leven bereid heeft, kan er door de eeuwen heen gezegd worden. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog, want voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt, daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Zullen wij samen gemeente de Heere danken en bidden. Heere in de hemel, wij danken u ervoor dat we ook vanmiddag hier bij elkaar mochten zijn. En nu hebben we die oude man gezien, Heere Jacob, tegenover die geweldige machthebber. En als er dan gevraagd wordt, vertel eens wat van jezelf. Met die inleidende vraag, hoe oud bent u? Dan komt daar dat geweldige verhaal. Ik ben een vreemdeling op aarde. Ik ben hier nooit thuis geweest. Ik heb het begrepen. Dat een mens naar zijn eeuwig huis gaat. En het eeuwig huis waar ik heen ga, dat is het huis van mijn vader. En we proeven het, we voelen het, Heere, dat hij zegt, hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg. Dat heeft die mens veel meegemaakt. En ook in ons midden, Heere, zullen er zijn die zeggen, ja, weer anders, maar we kennen het. We kennen het wel. We kunnen met Jacob wel meekomen. Vreemdelingen op aarde. Nooit helemaal thuis. We geven ons wel en we doen ons best wel. Maar nooit helemaal thuis. Want het allerrijkste is weggelegd voor degene die u vrezen. Heer, u wijst er zo vaak op. En u zegt dat we nuchter hebben te zijn en dat we waken moeten. En dat we leven moeten in de gebeden. Wij willen u vragen, geef ons dat leven, Heere. Wij worden geroepen hier op aarde ons best te doen. Wij worden geroepen om ons in te zetten. Maar dat in ons hart het mag leven, het is maar een poosje. Want straks, bij de volle oogst, als die aanbreekt, dan komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Heere, u geeft ons genadetijd. U geeft ons tijd om tot bekering te komen. U geeft ons tijd om met uw beloften te worstelen. U geeft ons tijd om te groeien in de genade als we die kennen. Om op te mogen wassen. Om steeds groter van u te leren denken. En wat denkt deze mens groot van u? Als hij verantwoording aflegt van zijn leven tegenover die machthebber der aarde. Heren, wij bidden voor elkaar, wij bidden voor onze jonge mensen, wij bidden voor onze kinderen, Heren. Wij bidden voor heel de gemeente, u weet wat de gemeente nodig heeft. En wij danken u ervoor dat we elkaar vandaag mochten ontmoeten in uw huis, rondom uw woord. En elkaar mochten wijzen op u, de barmhartige en genadige God. Wij bidden voor degenen die bij ons horen, maar ver weg wonen, Heren. Uw ogen doorlopen toch heel de aarde. En u ziet elk mensenkind. Niets is voor u verborgen. En wat mag dat ook weer rust geven? En wat mag dat ook weer overgave geven aan u? We dragen de kerkenraad aan u op. U weet wat de broeders behoeven. Elke dag weer opnieuw in hun arbeid. In hun persoonlijk werk, maar ook in de arbeid. Met betrekking tot de gemeente. Wij bidden, Heren, voor de beide predikanten en de gezinnen die hier mogen werken. Wilt u hen gedenken en kracht geven elke dag maar weer. Wij bidden, Heren, zo voor elkaar. En wij danken u dat de diensten goed mochten verlopen, dat u de organisten hebt willen helpen, de kosten nabij wilde zijn. Heren, uw doen is goed. O, wat bent u goed voor ons, Heren. Elke dag weer. En wij doen zoveel verkeerd. Wilt u het ons vergeven? En leer ons het lied van de vreemdeling zingen. Wij vragen het u uit genade. Amen. Wij willen samen nog zingen het 8e vers van Psalm 89. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.